In Jesaja 57 waren wij bij enige uitspraken die blijkbaar niet alleen bestemd zijn voor of van toepassing zijn op onze tegenwoordige bedeling, zoals dat heet, maar blijkbaar ook op de 10 stammen van Israël. Maar die twee, die vallen nou eenmaal samen in onze tegenwoordige tijd. De tijd namelijk waarin de gemeente gebouwd wordt, namelijk niet via de 2 stammen van Israël, maar via de 10 stammen van Israël, want dat is waar het over gaat. Vandaar dat altijd, en ik begin maar weer met een paar algemene termen, vandaar dat altijd de discussie bestaat over de vraag, gaat dit nou over Israël of gaat dit nou over de gemeente? En die vraag wordt weer bemoeilijkt doordat men dan gewoonlijk ook nog onder Israël verstaat de Joden, de Joodse volk. Daar krijg je oeverloze discussies over, eindigend in ultradispensationalisme en nog zo wat van die ismen. En ja, het is jammer dat men niet ziet dat die twee dingen niet noodzakelijk verschillend zijn. Hoewel het niet hetzelfde is. Maar het is niet noodzakelijk verschillend. Het gaat namelijk over hetzelfde ding. Het tegenwoordige werk van God, dan wel van Christus, dat nu eenmaal gedaan zou worden, sowieso altijd via Israël. Omdat dat nu eenmaal de functie is, onder andere dan van Israël. Dat wil zeggen, het is onder andere de functie van Israël. En dat gebeurt in onze dagen ook. Maar het hoofdstuk, om uw herinnering weer op te frissen, en de mijne trouwens ook, het hoofdstuk begint met een verwijzing naar de opneming van de gemeente. En ik zal best wel gezegd hebben, ja, als je die niet kent, dan zie je hem hier ook niet staan. En dat is ook niet de bedoeling. Maar als je hem kent uit het Nieuwe Testament, dan herken je hier ogenblikkelijk de afwisseling tussen de rechtvaardige en de weldadige lieden. En dan weer de rechtvaardige en dan hij in vers 2. Dat is de gemeente, collectief. Die zal weggeraad worden. Het is het bekende woord daarvoor ook. De rapture, dat zal ik u ook wel gezegd hebben. Het wegrapen letterlijk van de gemeente. Met kracht wegnemen namelijk. Dat is wat het is. Dat zal gebeuren en andersom blijft dan, vers 3, doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares. En wat voor prachtige, poëtische termen je daar, literair verantwoorde termen je daar maar voor hebt, voor iets wat helemaal niet zo mooi is natuurlijk. Maar het is wel, wel duidelijk geformuleerd. En waar het dan over gaat, is wat er achterblijft van in onze dagen primair. Ja, Israël, gaat het over, ja, gaat over Israël. Daar zijn de meesten het toch wel over eens. Maar het is specifiek dat wat achterblijft na de opname van de gemeente. En dat het niet meteen betrekking heeft op het Joodse volk, dat lijkt me duidelijk. En ik zal ook wel al geroepen hebben, we hebben nou eenmaal nogal wat profetieën in het Oude Testament die exclusief handelen, niet over de Joden, uitdrukkelijk niet, maar wel over het andere deel van Israël. Per slot, beide huizen van Israël bestaan naast elkaar tot in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan zullen ze samengevoegd worden tot één volk, tot één kudde, tot één hout. Ezechiël 37, dat mag ook nog. Kortom, één koninkrijk met één koning en niet meerdere. En niet met vele herders, maar één herder enzovoorts. Moet duidelijk zijn. En dat er zo weinig over bekend is, ja, dat, ik denk altijd, dat is mijn schuld ook niet. En daarom hebben we het erover, toch? Ja. Maar de Heer zegt, er komt ooit een keer een eind aan. Al is het dan ook in de dagen van die koning, weet u wel, vers 9, was dat? Daar waren wij al. Gij trekt met olie tot de koning. En we hebben vastgesteld dat het daarbij gaat om een toekomende koning, namelijk populair gezegd dan maar gewoon de antichrist, want daar komt het op neer. En gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven, gij zendt uw gezanten verre weg en vernedert u tot de dodenrek, tot de hel toe. En gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet, het is buiten hoop. Gij hebt het leven in gij hebt het leven in uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Waar het over gaat, is over een Israël dat zijn eigen weg gaat. Los van de Heer. En ja, daar is weinig aan uit te leggen. Ik aarzel ook om daar verder over te spreken. Maar het is natuurlijk toch wat wij ook in onze dagen om ons heen zien. Een verbijsterende, voor mij althans, verbijsterende verandering in heel de westerse samenleving of cultuur, of hoe je dat maar zeggen moet, waarbij men van God los is. Ik bedoel het tamelijk letterlijk. Waarbij christendom en christelijke normen en waarden totaal geen rol meer spelen. En waar steeds meer de geneigdheid is om zich dan maar aan te passen aan anderen. Ik heb het van de week nog voorbij horen komen. Wanneer het maar was, want de week is nog maar kort natuurlijk. Het is pas maandagavond. Maar ik bedoel, een van de laatste dagen nog voorbij horen komen. Dat wij autochtonen, want daar hoor ik dan inderdaad al redelijk lang bij. Wij autochtone Nederlanders vinden dat allochtonen buitenlanders, dat zijn mensen met een achtergrond tegenwoordig, maar toch, dat die zich moeten aanpassen aan ons enzovoorts. En, maar men zegt, maar wij moeten ons eigenlijk natuurlijk dan ook aanpassen aan hun. Dan zeg ik, nou, al jaren geleden heb ik een cursus uitburgering gedaan. Maar ik kon even niet op het woord komen. Uitburgering, cursus. Maar goed, dan komen de vreemden in je huis en dan moet jij je ineens aanpassen. Dat is raar, hoor. Ik weet ook niet wat ik daar nog aan uitleggen moet. Dat is toch raar? Je krijgt mensen in je huis. En ze willen gasten of commensalen. Of hoe heette die lui ook alweer die dan bij je in de kost komen? Is toch een commensaal of niet? Ja, oké. Okay. Dan moet jij je aanpassen aan andermans gebruik enzovoorts. Ja, zo werkt het toch niet? Maar ja, ze beweren dat echt. En dat is natuurlijk uit armoede. Als je niet meer weet wie je zelf bent, dan pas je je aan anderen die daar, die schijnen wel te weten wie ze zijn. Zo werkt het eigenlijk, hè? Nou ja. Maar ja, ik wil er niet te lang over praten, over dat soort dingen. Maar dat is wat gebeurt en dat is waar de Heer zich over verbaast. Een volk dat hem loslaat en nou ja, en dan wordt het kinderen van de guichelares en hoe het allemaal heten mag, elders in een ander schriftgedeelte, maar eveneens in het Oude Testament staat dan dat de Israëlieten, of en wie ze dan maar zijn, maar de Israëlieten, dat die hun raad halen bij het gesternte, of bij de sterrenwichelaars, weet je wel, en bij de tovenaars, waar het dus. En er staat al laconiek, zou een volk zijn God niet vragen? Zijn eigen God? Toch? Nee, dat doet men dan niet meer. Die heeft men afgeschaft. En vroeger vond ik het vreemd dat dat met Israël zo gegaan was. Dat ze hun eigen God die hen gebracht had in dat land enzovoort. Ze verlost had uit Egypte. Iedereen kent toch zijn eigen vaderlandse geschiedenis. Of de geschiedenis van zijn volk. Dat dan meteen overgaat tot afgoderij enzovoorts. Maar ja, het is wat je nu. Ook in Nederland dus. Gewoon om je heen kunt zien. Dat is wat er gebeurt. Men is dat los. Men is God kwijtgeraakt. Soms denk ik binnen één generatie. Dat is dan de mijne, denk ik. Helaas. En dat is frustrerende ervan. En anders in ieder geval binnen twee generaties is het volkomen verdwenen. En ik zeg altijd, ik leef nu in een heel ander land dan waarin ik geboren ben en waar ik opgegroeid ben. En toen dacht ik, ik kan niet emigreren, want dan krijg ik zo verschrikkelijke heimwee. Ik kan niet zonder. En nu denk ik, gewoon dat ik het gisteren nog zei, want dan heb ik een spijt dat ik niet geëmigreerd ben. Maar ja, niet dat dat gekund zou hebben toen, maar dat. Nog wel. In de klassieke westerse emigratielanden houden ze het wat langer vol. En dat komt omdat daar een zekere verstarring optreedt als men geëmigreerd is. Zodat je in het buitenland nog steeds in allerlei landen Nederlandse kolonies hebt, om zo te zeggen. En die voelen zich meer Nederlander dan wij. Tot op heden. Dat gaat ook wel voorbij hoor. Jawel, natuurlijk wel. Men wordt er achtervolgd. Maar het is een algemene ontwikkeling die beschreven wordt. En wat in het verleden is al eens overkomen, dat overkomt dus Israël. Ik zeg nu maar gewoon Israël. Dat overkomt Israël nu in onze dagen weer. En deze keer loopt het weer uit op een oordeel. Nou ja, dat is wat te wachten staat. En dat is niet alleen wat hier gezegd wordt, maar dat vind je ook met name in Hosea en Amos, die beide andere profeten die vrijwel exclusief spreken over de toekomst van de 10 stammen van Israël. Zo is dat. En als je één keer doorhebt dat als het over Israël gaat, dat het niet noodzakelijk exclusief over de Joden gaat, dan kom je ineens heel wat meer tegen in je Bijbel. En het Nieuwe Testament trouwens ook. Nou, toch maar. Maar het gaat over onze dagen en wat er dan verder volgt, hè? En wat er dan beschreven wordt, nou ja, is eigenlijk wat de Heer dan doet. En ik lees het maar gewoon verder in vers 11. Maar voor wie hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt mijner niet gedachtig geweest. Gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Het is niet omdat ik zwijg dat van ouds af. En gij vreest mij niet. Is het niet omdat ik zwijg en dat van ouds af en gij vreest mij niet. Ik ben van mening dat die zin niet helemaal deugt zoals die hier in het Nederlands staat. Want de Heer heeft niet van ouds af gezwegen. Maar is gaan zwijgen, omdat men hem niet vreesde. Maar ik ga me gewoon verder, anders moet ik een taalkundige verhandeling ophangen. En dat lijkt me niet zo verstandig. Ik kan beter doorlezen, want het staat hierna nog een keer. Minstens één keer. Maar de Heer zegt, ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken. Namelijk dat zij u geen nut doen zullen. Dat wil zeggen, uw gerechtigheid. Begrijp je me goed? Het evangelie, Romeinen 1, vers 16 of daar in de buurt, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid, de gerechtigheid, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En dezelfde Romeinen weer zegt dat de Joden weliswaar een ijver tot God hebben, maar niet met verstand, omdat zij hun eigen gerechtigheid proberen op te richten. En daarmee aan de gerechtigheid of rechtvaardigheid God niet onderworpen zijn. Dat wil zeggen, dat is een rechtvaardigheid die uit het geloof is. En voor zover de mens probeert zijn eigen rechtvaardigheid op te richten, is dat voor God onvoldoende. Die norm is te laag. En daarom staat er dat uit de werken der wet enzovoorts geen vlees gerechtvaardigd worden, zal worden voor God enzovoorts. De Joden zijn met hun religie het aanschouwelijk voorbeeld voor deze waarheden. Begrijp me goed, dat gaat niet alleen maar over de Joden, maar het gaat over een Joodse volk dat fungeert als een soort museum, als een soort rudiment, hoe zeggen ze iets? Een overblijfsel uit het verleden, maar een aanschouwelijk voorbeeld van wat religie, wet, een mens brengt. En het antwoord is, nou het brengt hem niks. Integendeel, alleen maar ellende. Zelfs de prediker, dat was Salomo, die zei iets als, wees niet al te rechtvaardig, waarom zoudt gij verderf over u brengen? Zo van, ja, als je dat nastreeft, dan af en toe moet je toch wat concessies doen. Maar goed. Maar de Heer zegt, ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken. Zodat je ziet dat het gaat om een gerechtigheid uitwerken. Dat zij u geen nut doen zullen. En dat wordt in het Nieuwe Testament beschreven in verband met de Joden. Met name was dit Romeinen 10, waaruit ik ook citeerde. Maar het is een algemeen beginsel. Wat brengen de werken van de islam? Degene die die werken doen. Wat brengt het ze? Wat levert het ze op?
Ellende.
Ja, het levert niks positiefs op. Integendeel. Maar het is vooral religie. Ja, ik had het natuurlijk ook kunnen zeggen over orthodoxe Calvinisten. Wat brengt het ze op? Of had ik moeten zeggen van de Roomsen. Wat levert het ze op? Het is met al die religies zo. Wat brengt het ze? Je kan wel in oranje jurken gaan lopen en hoe heet het ook allemaal weer, enzovoorts. En dan zien we van die Aziatische priesters en boeddhisten en hindoeïsten en brahmanen en hoe zal het maar heten. En wat brengt het ze? Ja, niks. Heus niet. Dat zij u geen nut doen zullen. Het kost weliswaar wat, maar het doet geen nut. Paulus zegt in de Colossensebrief, nou ja, het is tot verzadiging van het vlees. Dan kun je altijd zeggen, maar we doen wel ons best. Wij doen tenminste iets. En dat hoor je allerwege, dat is in alle religies zo, ook in het zogeheten christendom. Ja. Maar de Heer zegt, ik zal het demonstreren. Nou, er staat, ik zal het u bekendmaken. Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken, dat zij u geen nut doen zullen. En als je dus de Heer loslaat als volk, zeker als je dan ook nog officieel stamt van Jacob, met opzet zeg ik Jacob, omdat die naam hierna genoemd wordt in 58 vers 1. Als je dan hoort tot Jacob, zeg maar tot Israël, dan geldt dat al helemaal. En hoe je het ook keert of wendt, om iets dichter bij huis te blijven, even dan maar, even maar dichter bij huis blijven. Nederland is heus ontstaan door de reformatie, in de dagen van de reformatie, waarin het ging om godsdienstvrijheid, dat is het term. Wij leren trouwens op een gereformeerde school, leren we netjes, dat eigenlijk ging het om gewetensvrijheid enzovoort, maar toch om een terugkeer tot de Bijbel, tot het woord van God. Buiten al die wetmatigheden van die de religieuze wereld de mens oplegt en zo. Daar is Nederland uit ontstaan. En daardoor is Nederland ontstaan. Bevrijd geworden van het juk van Philips II. De koning van Spanje. Die wij weliswaar lang geëerd hebben. Tot aan de akte van verlatingen dan toch. Wanneer het maar was. Wanneer was het? 15... Nou, dat weet ik niet. Toen werd Willem van Oranje vermoord. Maar toen maar. Maar iets in die buurt. En 16e eeuw dus. Enzovoorts. Want die Habsburger, die Philips II, dat was de man die vocht voor het Rooms-Katholicisme. Daar had die politiek ook baat bij, maar was die Habsburgers, tot in onze dagen, zijn altijd de voorvechters geweest van de Roomse kerk. Tot vandaag. Het is slecht met ze afgelopen, maar dat even tezijde. Het loopt altijd slecht af met de mens namelijk, die zich van God losmaakt. Dus dat zegt allemaal niet zoveel. Maar waar het om gaat, is dat men heeft zich daarvan van gedistanceerd. Akte van verlatingen, dag Philips, en we doen het nou zelf al. We zoeken wel een andere staatsvorm. En zo ontstond de Republiek van de Verenigde Nederlanden enzovoorts. Dat was in de dagen van Willem van Oranje. 1581, dat was al daarvoor, hè? Ja. Maar goed, hoe dat ook zij, zo is het gekomen. En ik ben van mening, niet dat het me veel uitmaakt, en daar zeg ik het ook niet voor, maar ik ben van mening dat als je dat kwijtraakt, ja, dan verlies je ook je bestaansrecht. Als je de Heer daarna weer buiten de deur zet, dan heb je geen recht op bestaan ook meer. En dan worden je grenzen vanzelf overlopen door de afgodendienaars. Krijg ik hier last mee? Misschien wel, hè? Ja, maar ik geloof wel dat het zo is. En misschien moet je dan toch nog ook instemmen met Anne van der Bijl, die dan, zaliger, die dan zei, nou ja, laat ze maar komen, dan kunnen wij ze het evangelie brengen hier. Dat was altijd een optimistische man. Ik mag dat ook wel. Maar ja, of daar veel van terecht komt, waag ik te betwijfelen. Maar toch, ja. Het is maar om weer een beetje balans te houden. En bovendien, u en ik, wij als gelovigen, voordat zover is als wat hier beschreven wordt, zijn wij weg. Dat wil zeggen, dan heeft de opname van de gemeente plaatsgevonden. Dat is niet zo ver weg trouwens, dat we zijn, maar ik bedoelde eigenlijk te zeggen, oké, dat is in wezen na onze tijd, maar dat wil niet zeggen dat niet de eeuwen door al deze problematiek van belang geweest is. Want die vervolging, die verdrukking is er altijd geweest. Degenen die echt blijven vasthouden aan het woord van God, hoe gebrekkig dan ook, maar als ze dat echt willen, worden gegarandeerd vervolgd. Verdrukt, uitgemoord en wat het maar is. Zo ligt het dus toch. Dat is dan weliswaar niet de grote verdrukking, maar vergis je maar niet hoor. De vrijheid die wij hebben tot nog toe in onze dagen is eigenlijk wel erg exceptioneel. Als je 100 jaar geleden, oké, 150 jaar geleden, iets langer, een kerkscheuring had in Nederland, bij de afscheiding, weet je wel, er stond de politie voor de deur bij de kerk om je, of bij de schuur, of waar je dan maar samenkwam, om je uiteen te drijven. Ze vielen de bijeenkomst binnen en dat soort dingen meer. En je ging draaien zelfs het gevangen in, hè. Wisten we erachter wel. En er was nog de politie, maar ja, de kans dat de boeren kwamen met hooivorken en vlegels enzovoorts. Dat is nog niet zo lang geleden. Nou ja, het is voor uw tijd, broeder. Ja, dat wel. Maar goed. Terug naar Jesaja. Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken. Het staat er dus tamelijk laconiek en in mijn ogen nogal humoristisch ook. Ik zal uw gerechtigheid die men immers nastreeft bekendmaken. Wat dan? Nou ja, dat ze u geen nut doen zullen. En wanneer gij roepen zult, zo laat die van u of door u vergaderd zijn, u redden. Doch de wind, de geest, de tijdgeest, de wind, de publieke opinie, de wind zal hen allen wegvoeren. De ijdelheid zal, de leegheid zal hen wegnemen. Men zal zich verliezen in de ledigheid, de zinloosheid van het bestaan. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk beërven en mijn heilige berg en daarmee het koninkrijk erfelijk bezitten. Ik hoop dat u begrijpt dat dat niet eens zozeer over Israël in de toekomst gaat, maar veel meer nog over de gemeente van vandaag. Wie op de Heer vertrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg, dat is dus de berg Sion, want die heet zo. En dat is weer de locatie van de residentie van David, het paleis. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. En blaast de bezuin te Sion, de berg mijner heiligheid. Psalm 2 en Joël 2, de eerste versen. Nou goed. Het gaat om, en wij herkennen daar meteen in ieder geval de gemeente en in de hoogste instantie, omdat de gemeente geacht wordt een volk van koningen en priesters te zijn en bovendien dus een volk van eerstelingen uit of binnen Israël. Dus daar gaat het primair over. Nou ja. En men zal zeggen, verhoogd, verhoogd, bereid de weg. Neem de aanstoot uit de weg mijns volks. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte, in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend maken de geest der nederigen en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Als je niet anders hebt dan dit vers, valt het niet te begrijpen, denk ik. Maar als we de context kennen van het nieuwe verbond en van gemeentelijke waarheid, waar we in ieder geval sinds vers 1 al in verzeild zijn geraakt, dan moet duidelijk zijn dat de term als verhoogd, dat die alles van doen heeft met wat tegenwoordig heet de grote zaligheid, waarbij de gelovigen, de rechtvaardigen, degenen die gerechtvaardigd zijn uit geloof, inderdaad verhoogd worden, namelijk tot in de hemel zelf. En dat is, misschien zeg ik het aan overvloede, maar toch, ik moet het wel zeggen. En dat is uniek, dat is uitzonderlijk. Want, en dan hoop ik niet dat we in dit onderwerp de hele avond nou blijven hangen, maar want, gelovigen zijn niet bestemd voor de hemel, waren niet bestemd voor de hemel, zullen niet bestemd zijn voor de gelovigen, zijn voor de aarde, voor de nieuwe aarde. Zit ook bijna anders op, want wie moet er anders wonen? Toch? Dat is de normale gang van zaken. De uitzondering geldt de eerstelingen. Want de eerstelingen zijn voor de Here en daarmee voor de hemel. En de gemeente uit onze bedeling bestaat uit de eerste gelovigen sinds de opstanding van Christus. En die gemeente is bestemd voor de hemel. En al wat hiervoor, dat wil zeggen voor de opstanding van Christus tot geloof kwam, werd niet wedergeboren. Vooralsnog. Dat kan niet. Anders zou Christus trouwens niet de eerste geweest zijn. Dat vind ik het meest doorslaggevende argument. Er was nog geen nieuw leven. Daar was het wachten op de Messias. Daarmee op de opstanding van Jezus uit de dood. Want daar verschijnt de Messias en daar is dat leven geopenbaard. Daar is die geest die beloofd was uitgestort. Dat is hetzelfde dus. Hè? Daar kwam dat nieuwe leven. En zo verder. Kortom, oud-testamentische gelovigen zijn gestorven, hebben de beloftenis niet verkregen, hebben die van verre gezien en omhelst, wat was het, Hebreeën 11, waar dat staat, enzovoorts. En ze zullen opstaan ten jongste dagen. Ja, en dat ik nou stop is omdat ik had willen zeggen gelijk het een gereformeerde betaamt. Maar ja, ik wil, het is niet om lelijk te doen, maar ik zeg het dan te kort. Ik bedoel te zeggen, dat is toch wat vele christenen van vandaag denken hoe het gaan zal, omdat ze de wederkomst van Christus als zodanig niet kennen en niet geloven in een duizendjarig rijk of wat het maar wezen mag. Dus ja, dan krijg je alleen nog de jongste dag. En daarom zeg ik dat zo. En ze hebben redelijk basis daarvoor, want de algemene Bijbelse gedachte is dat de mensen allemaal, wie het ook is, zullen opstaan ten jongste dagen, klein en groot, en wie ze maar zijn. En als ze geschreven staan in het boek des levens, dan mogen ze door naar de hemel. Nou, dat staat er niet. Er staat alleen, wie niet gevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs. En als die anderen naar de hemel gaan, als je dat de hemel wil noemen, ja, dat kan niet, want wie leeft er dan op de nieuwe aarde die daarna beschreven wordt? Dus men heeft dan toch een groot probleem en vandaar dat men het begrip hemel naar beneden gehaald heeft en uitgelegd heeft en opgevat heeft als het hiernamaals. Hebben jullie dat nog? Maar ja, dat is nog platter, ja. Ik heb het nog nagevraagd aan een Jehovah's getuige, ik weet niet of u dat wel eens gedaan hebt, maar die zeggen naar de hemel, wij willen helemaal niet naar de hemel, we gaan ook niet naar de hemel, wij verwachten een paradijs op aarde. Hoezo de hemel? Waar staat dat dan in de Bijbel? Die is link hoor, deze. Waar staat het dan in de Bijbel? Dat klopt, er staat niet in de Bijbel. Er staat alleen over ons, wel degelijk, dat wij als gelovigen met Christus gezet zijn in de hemel. En niet wegvertalen met hemelse gewesten, want dat heeft men stiekem gedaan, hè, in 1950 bij de totstandkoming van de vertaling NBG. Dat weet u toch? Er staat ineens hemelse gewesten, maar nee, het is gewoon de hemel. De taalkundige kwestie laat ik maar achterwege. Maar het is gewoon de hemel, zoals ook uit de parallele schriftplaatsen blijkt. Maar dat is de unieke situatie. Het unieke van onze bedeling is dat God mensen die gelovig, die tot geloof komen, meteen eeuwig leven geeft. Zodat wij kunnen zeggen, nu zijn wij kinderen Gods. Reeds. Maar niet alleen dat, niet alleen worden wij met Christus opgewekt, nu reeds. En dat is dus ver voor de jongste dag. Maar wij worden ook nu gezet met Christus in de hemel. Dat is nog een hele fase verder. En dat het een fase verder is, dat laat zich raden, want in de Romeinenbrief wordt dat niet eens gezegd. Er staat, we zijn één plant met hem in de gelijkmaking zijns doods, een begrafenis, zijn opstanding, Romeinen 6. En dus leven wij en zouden wij leven voor God in plaats van voor de zonde of voor de wet of wat er is. En de idee van dat we ook met Christus gezet zijn in de hemel wordt uitgeschoven, hetzij naar Efeze. Efeze 1, die ermee aanvangt, dat is het logische vervolg. Of naar Hebreeën. Behalve voor de ultradispensationalisten, want die schuiven dat weg. Die zeggen, dat staat boven Hebreeën en dat zijn wij niet, dus het is niet voor ons. Het hele woord Hebreeën staat niet in heel de Hebreeënbrief niet hoor. Dus ja, het is, ja, sorry. Maar wat er wel staat, is dat wij als gelovigen de hemelse roeping deelachtig zijn. En ingaan in de hemel zelf, langs een verse en levende weg, achter de hoge priester aan de hemel in. En dus gaat het over onze bedeling. Er staat trouwens dat de Heer daar is en dat hij daaruit alsnog weder zal verschijnen. Staat u? Voor degene die hem verwachten tot zaligheid. En dat betekent dat juist de Hebreeënbrief specifiek gaat over onze bedeling. De opstanding en hemelvaart van Christus en in afwachting van zijn wederkomst. Maar goed. Ik dwaal weer te veel af. Maar waar het over gaat is over dat verhoogd. Toen heeft men ervan gemaakt verhoogd de baan of zoiets. Men schijnt af en toe de weg te moeten ophogen omdat hij uitslijt. Dat zijn dan zo de gebruikelijke commentaren. En inderdaad, de weg slijt uit en dan moet die opnieuw geasfalteerd worden of opnieuw grind erop of wat er maar op moet. Dan moet de weg weer opnieuw verhard worden enzovoorts. Maar het is verhoogd, verhoogd. Bereid de weg, neem de aanstoot weg uit van mijn volk enzovoorts. En daarna volgt. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in eeuwigheid, in het onbeperkte betekent het eigenlijk, die in het onbegrensde woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. Het is net of je in de Hebreeënbrief bent, daar is het de hemel dan wel het heilige der heiligen. Of het heilige der heiligen van de tabernakel op grote verzoendag. Overeenkomend met de hemel en overeenkomend met het nieuwe verbond. Hebreeën 9. Het gaat om hemelse positie. En dan staat er, en ik woon in de hemel, maar ik woon ook bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. En wat dat betekent, ja, dat betekent gewoon dat de Heer zegt, ik woon bij degenen die nederig van geest, van denken, van hart zijn. Bij gelegenheid heet het ook arm van geest. Hetgeen men tegenwoordig schijnt te interpreteren als zwakzinnig. Maar goed. Nee, wat het betekent is dat wij niet onze eigen God uitvinden. En niet onze veronderstelde intellectuele vermogens gebruiken om een eigen wereld te creëren of een eigen wereldbeschouwing of een eigen godsbeeld of wat dan ook. Zie? Integendeel, wij laten dat voor wat het is. Wij luisteren gewoon naar wat God ons openbaart in zijn woord. Want zoals Johannes zei, nota bene Johannes, van wie je het eigenlijk niet verwacht, die zegt, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige kennen. En niet opdat wij de waarachtige uitvinden, uiteraard. Want dat kan niet, zei Paulus al. Dat is weer Romeinen 11, het laatste gedeelte. Maar we zouden ons verstand gebruiken door op de schrift, op het woord van God, verstandelijk acht te geven. Dat is weer een andere schriftplaats. Zie? Het gaat niet buiten ons verstand of om, buiten ons logisch denken om. Maar je moet vooral niet denken dat het buiten de Bijbel om kan. Het is juist de Bijbel waarin God zich openbaart. En wij zouden die Bijbel serieus nemen. En niet geloven tegen beter weten in, maar geloven omdat we door die Bijbel beter weten. En zien, dat verbaast mij ook nog steeds, zien steeds opnieuw hoezeer die Bijbel één geheel is. En hoezeer het ene schriftgedeelte met het andere overeenkomt. Hoe het allemaal in elkaar past. En ongeacht in welke tijd en door wie en wat voor omstandigheden er ook geschreven, het is één geheel. En hoe dan ook, dat kan niet een mens of een groep van mensen eventueel in elkaar gestoken hebben. Dit is het woord van God. Dat bewijst zichzelf namelijk. Zie? En zoals Petrus suggereerde, die zei, Gods woord verklaart zichzelf. Dan zegt, daarom moet je schrift met schrift vergelijken. De ene profetie verklaart de andere enzovoorts. En dat is inderdaad zo. Daarom aarzel ik niet te zeggen, ja, als je hier geen gemeentelijke waarheid in herkent, dan komt dat omdat je geen gemeentelijke waarheid kent. Dan herken je het ook niet. Dan is het hier nog verborgen. Maar als je het Nieuwe Testament kent, dan zou je dit moeten begrijpen. Zie? Dus, ik woon bij de verbrijzelden en nederige geest, opdat ik levend maken de geest der nederigen, en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Dat zijn gewoon andere woorden voor gelovigen, die zich onderwerpen aan het woord van God. En de Heer belooft dan, daar woon ik bij. Let op, hij zei, ik woon in de hoogte, maar ik woon ook bij de verdedigen van hart. En in de praktijk wonen die ook in de hoogte, want die zijn met Christus gezet in de hemel en levend gemaakt, enzovoort. Zo moeilijk is het allemaal niet. Maar de Heer zou dat doen, zegt hij, vers 16, want ik zal niet eeuwiglijk twisten. Namelijk, ik zal niet geduriglijk. Dus een ander woord voor eeuwiglijk is eventueel geduriglijk. Als het tenminste een tijdsaanduiding is, dat eeuwiglijk. Geduriglijk, blijft zo. Ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn. De Heer zegt, er komt een eind aan mijn verbolgenheid. Aan mijn toorn. Ik zal niet eeuwiglijk twisten, want de geest zou van voor mijn aangezicht oversteld worden en de zielen die ik gemaakt heb zouden oversteld worden. De situatie zoals die daar beschreven wordt, die kan niet zo blijven. En dus zegt de Heer, nee, maar ik zal aan de nederigen, de verbrijzelden van geest, zal ik leven geven enzovoorts. U moet dat natuurlijk zien op zijn, in ieder geval op zijn vroegst vanuit de dagen van Jesaja. Maar misschien nog wel eerder, de situatie van dit volk, specifiek ook van de 10 stammen van Israël, waar het oordeel over gekomen is, en die zegt, maar dat blijft niet zo. Het zal niet altijd zo blijven, afgezien daarvan, bij gelegenheid zegt de Heer, dat kan ook niet, want ik heb beloften gedaan. En ik ben trouw aan mijn woord. Dus, het zal toch anders worden. Maar dit is de aankondiging eigenlijk van nieuwtestamentische tijd. Van de opstanding van Christus. Van de tijd waarin wij leven. Waarin de Heer geest dan wel leven geeft. Want allebei de termen worden genoemd. Hè? De geest der nederigen. Omdat ik levend maak. Enzovoorts. Hij geeft geest namelijk leven aan de gelovigen. Want dat zou de Heer doen. En dan komt vers 17 en dan krijg je de proef op de som. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid, hun gierigheid. Als u mij vraagt te lezen als ik was verbolgen over hun gierige ongerechtigheid. Het verschil is dat ik nu van het woord gierigheid een bijvoeglijk naamwoord gemaakt heb. Gierige ongerechtigheid. Dat was men trok die ongerechtigheid naar zich toe. Daar was men druk mee bezig. Men haalde hoe meer hoe liever enzovoorts. En om dat begrip gierig te versterken is het geschreven als een zelfstandig naamwoord. Wij kennen die constructie in modern Nederlands al lang niet meer. Maar daarom leg ik het u uit. Hè. Het gaat niet over een gierigheid hier, het gaat over een ongerechtigheid. Elders staat er dat ze alle ongerechtigheid gieriglijk bedrijven. Ik weet niet zo gauw waar het staat. Is dat Romeinen 1? Nou ja, ik weet het zo gauw niet. Maar die uitdrukking staat ergens. Hè? En hier heet het dus, ik was verbolgen over de ongerechtigheid, de gierigheid. En dus, ik sloeg hen, ik verborg mij, let op dat woord, dus een belangrijk woord in het Oude Testament, nee, het Nieuwe Testament ook, maar in heel de Bijbel dan maar. Ik verborg mij en was verbolgen, evenwel gingen zij afkerig heen. En dat wil zeggen, hoe verbolgen de Heer ook was, het volk keerde zich van de Heer af. En ze gingen in de weg huns harten, dat wil zeggen in een weg die ze zelf bedacht hadden. U weet wel, daar hebben wij de grote denkers der mensheid voor. Om ons een weg te banen. Mensen met visie. Mensen die weten waar we met z'n allen naartoe moeten. Anders moet je doen met Jelle, zal wel zien. Dat kan ook, toch? Dat zong kan, toch, bedoel ik? Waar we heen gaan, of is dat ook voor uw tijd? Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien. Het was een Yellow Submarine trouwens, maar goed, dat is weer wat anders. Maar waar we heen gaan, ja, kan maar zo die man van die zei, we gaan met z'n allen protesteren, oh mensen, dat is mooi hoor, gaan we met z'n allen protesteren, neem spandoeken mee. Wat we erop zetten, dat zien we later wel. Zo van, we gaan protesteren, kan niet schelen waar tegen. Ik vond hem wel aardig. En hoe lang is dat geleden? Gebeurt nu nog, maar het idee dat men zou protesteren tegen Zwarte Piet en zo, dat had je toen toch ook niet kunnen denken. En Wim kan helemaal niet, maar toch maar. Goed, maar men keert zich af van de Heer, ondanks de oordelen die de Heer over hem brengt. Men leest de Oud-Testamentische geschiedenis en het bekendste is misschien dan toch de 40 jaar van de bediening van Jeremia. In wiens dagen Jeremia steeds opnieuw moest zeggen dat het niet goed zou gaan, dat hij een oordeel zou brengen over de Joodse staat en over Jeruzalem en alles. En men trok er zich niets van aan. Nou ja, daarvoor was het met Samaria natuurlijk net zo. Maar dit van Jeremia is bekender omdat het de Joden betrof. Maar goed. En dat is wat hier staat. Maar hier gaat het over de 10 specifieke. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid. Hun gierigheid, een ongerechtigheid die ze met gierigheid bedreven. En ik sloeg hen en ik verborg mij. Want dat is wat de Heer gedaan heeft. Wij kennen dat trouwens het beste waarschijnlijk van het Joodse volk. Maar eigenlijk, de Heer verborg zich niet alleen voor de 10 stammen, maar vervolgens ook voor de 2, hier gaat het over de 10 specifiek hoor. En Romeinen 1 zegt, nou ja, eigenlijk verborg hij zich voor de wereld. En voor zover men de idee had gekregen dat koninkrijk der hemelen dan wel het koninkrijk gods, of hoe het maar genoemd wordt, niet alleen nabijgekomen was, maar ook spoedig zou aanbreken, dat wil zeggen zou openbaar worden op aarde, zegt de Heer, nou, nee, maar ik zal je wat vertellen. Want jullie mogen wel weten hoe dat zit met de verborgenheden. En elders staat er dan gewoon de verborgenheid van het Koninkrijk Gods of van de Koninkrijk der Hemelen. Al die uitdrukkingen komen voor, enzovoorts. En in Efeze, daar ben je dus alweer een heel eind verder in de geschiedenis, jaren, schrijft Paulus, indien gij maar gehoord hebt van, enzovoort, de bedeling der genade Gods, van de bedeling der verborgenheid. Dat is een beetje wegvertaald, maar het staat er wel in Efeze hoofdstuk 3, enzovoorts. Kortom, die term verborgenheid, verberging, of ooit maar gehad, dat wil hebben, dat woord, spreekt wel degelijk over onze tegenwoordige tijd. Zelfs officieel over de bedeling der genade, die in de Bijbel dus ook heet de bedeling der verborgenheid, maar ook de term in het algemeen, de verborgenheid. En dat neemt nog wat meer tijd, omdat dat zelfs loopt tot aan het begin van de 1000 jaren. Omdat dan pas alle verborgenheid Gods vervuld zal worden, enzovoort. Ik citeer Openbaring 10. Ik ga daar niet naartoe, maar het punt is dat die verberging, dat de Heer zich zal verbergen, dat is een algemeen Bijbels beginsel dat ons trouwens in Genesis al geïntroduceerd wordt. Wij kennen het woord, het woord is in het Hebreeuws, dus het Oude Testament in het Hebreeuws, het woord is satar. En wij kennen het als, in het Nederlands, dit woord kennen wij in het Nederlands, en dan is het een ster. Maar het is hetzelfde woord, het zijn dezelfde 3 letters, ster. Klinken stellen we niet mee immers, ster. Dit vind ik wel leuk, want het woord ster, wij zeggen maar dat woord betekent dus een hemellichaam. Ik zeg nee, het woord ster betekent eigenlijk, en van oorsprong, wij weten niet wat het is. Dat betekent het. Zodat ik altijd laconiek zeg, bij nader inzien is een ster dus een UFO. Want een UFO is een unidentified flying object. Een niet geïdentificeerd vliegend ding. Vliegtuig. Een vliegend ding. Unidentified. Maar het woord ster betekent unidentified. En alles wat aan de hemel voorbij komt, heet in de Bijbel een ster. Ik zeg het maar, want het is zo weer kerstfeest. En er zijn er altijd weer mensen in krantenartikelen en artikelen in christelijke bladen, de magazines, die dan komen vertellen dat de ster van Bethlehem, van de wijzen, dat een conjunctie was, een samenstand van Jupiter en Saturnus, misschien van nog wel meer planeten, die dan zo dicht bij elkaar staan dat je ze als één ziet. En dan is dat, lijkt dat een nieuwe ster enzovoorts. Dat is bij wonderen zwaardig. Dus die wijzen, die dus zo wijs niet waren, die dachten dat ze een nieuwe ster zagen enzovoort. Ik heb altijd de neiging om dan een ingezonde brief te sturen van, maar stonden Jupiter en Saturnus dan precies boven die stal in Bethlehem? Gewoon om ze te plagen. Want dan krijg je natuurlijk terug een verhaal niet over de ster, maar over de stal. Dus gaan ze je uitleggen dat er nergens in de Bijbel staat dat het een stal was. Enzovoort. Krijg je dat. Hè? Dat is leuk, is een discussie. Ik ben het oud voor, maar ik vind het leuke discussies enzovoort. En dan weten ze ook nog, en die conjunctie van Jupiter en Saturnus en Uranus en Mars en het hele zootje planeten, zou ik maar zeggen. Dat was in het jaar zo, volgens de tabellen. Dus dan weten ze precies wanneer het was ook nog. Op grond daarvan. En ik moet u zeggen, dat berust op een misverstand. Het is gewoon een UFO geweest. Het is gewoon een verschijning aan de hemel. Een licht aan de hemel. Waarvan wij niet weten wat het is. Maar u weet toch dat engelen beschreven worden als sterren? Toen de morgensterren juichten en wat het maar was enzovoort. Weet u nog? Weet toch iedereen dat sterren uitdrukkingen zijn van hemellichamen en dus van engelen enzovoort. Ik denk gewoon dat de engel des Heren daar aan de hemel verscheen. Waarom ook niet? Die verscheen later toch ook bij de herders in de velden van Bethlehem. Nou, later, dat was waarschijnlijk eerder. Maar goed. Maar het was bij dezelfde omstandigheden, toch? Dus, maar goed. Maar het ging over verberging. En we weten nu nog niet wat het dan was, die ster van Bethlehem. Maar wij weten officieel ook helemaal niet wat al die andere sterren zijn. Behalve sterrenkundigen natuurlijk. Die komen het ons uitleggen. En daar word je wijs van. Mens. Wat ben je daar blij mee als ze ons uitleggen? Toch? Daar heb je wat aan. Nou goed. Doe maar. Ik moet dat loslaten. Want ja, die jongens. Maar goed. Esther. Kent u Esther uit het Oude Testament? Dat betekent ik verberg mij. Of ik ben verborgen of ik zal mij verbergen. Esther. Het hele Bijbelboek. En raad eens wat. In het hele boek komt de Heer niet voor. Maar wij allen weten dat hij er wel in voorkomt, toch? Maar je kan hem niet aanwijzen. Er staat nergens dat de Heer iets deed. Hij komt in het verhaal niet voor. En toch weten we dat de Heer daar was en zorgde voor Mordechai en Esther en het zo leidde dat enzovoorts. En dat het volk verlost werd, het Joodse volk. Weliswaar niet teruggebracht uit de ballingschap waarin ze verkeerden, er staat geen woord over. Bij nader inzien, het was de Medo-Persische ballingschap. Wetten van Mede en Perzen. En dat betekent dat ze al lang terug hadden mogen gaan naar Judea hoor. Maar dat hadden ze niet gedaan. Er waren er die vonden dat ze beter maar bij de Mede en de Perzen konden blijven. Niettemin werden ze daar vervolgd. En niettemin weet u en ik. Nou, dat staat ter discussie, maar u en ik begrijpen toch dat de Heer daar een hand in gehad heeft. Luther had er meer moeite mee. Aan de ene plaats omdat het over Joden ging, maar aan de andere kant omdat de Heer er niet in voorkwam. En dus dacht hij dat het boek niet in de Bijbel thuis hoorde. Maar ja, ik meen dat hij er wel in thuis hoort, want die hele geschiedenis van Esther heeft alles van doen met het tegenwoordige werk van Christus in een verdeelde wereld van Meden en Persen. Dat is het gebied waarin de 10 stammen trouwens ook verdwenen waren, maar dat even terzijde. Toch, in dagen waarin de Heer zich verbergt, maar waarin hij wel degelijk zijn werk doet. En uiteindelijk ook die Amalekiet, die Haman neutraliseert. Ik moet even net de term bedenken, maar toe maar. Hebben u dat nog? En meer gaan we er niet over zeggen. Maar het hele boek heet zo, verberging. Dat is de essentie van het boek. De Heer doet wel wat, maar hij verbergt zich. En terwijl hij zich verbergt en ogenschijnlijk zich helemaal niet met de gang van zaken bemoeit, weten wij wel degelijk dat hij op de achtergrond wat doet. En in de Joodse traditie heeft men dan uitgevonden dat je de naam van Jehovah wel degelijk kunt vinden in het boek Esther. Maar als acroniem. Dat wil zeggen, in bepaalde uitdrukkingen waarbij de eerste letters van die reeks van woorden, van 4 woorden, samen de naam Jehovah vormen. Zoals de eerste letters van alle coupletten van het Wilhelmus, de naam van Willem de Zwijger, Wilhelmus van Nassau, vormen. Dat heet een acroniem. Zie? En soms zijn het de laatste letters van een paar woorden in 1 zin. En soms is het zelfs achterstevoren. Maar ze hebben ze gevonden. De naam staat er toch ergens hier en daar verstopt tussen. Dan moet je wel studeren, maar je vindt hem wel. Of dat terecht is of niet, weet ik niet. Maar ik gebruik het nu ook maar alleen als illustratie. Het bewijst in ieder geval dat men zich bewust is van, hij wordt niet genoemd, maar is het toch zeker wel? En dus gaat men hem zoeken. Nou ja, zo is het. En dat is het kenmerkende van onze bedeling der verborgenheid. En het begrip als zodanig, verberging, wordt geïntroduceerd, want we maken het vanavond toch maar een beetje moeilijk dan. Het begrip verberging wordt geïntroduceerd in het Oude Testament in Genesis 4. Waar Kain aan het woord is en zegt in Genesis 4 vers 14, zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Het mag toch niet te moeilijk zijn om in Kain, een type van het Joodse volk, te herkennen. Na de kruisiging. Na de dood van Abel. Na de broedermoord. nadat men de Heer overgeleverd heeft in de handen van onrechtvaardigen om gekruist te worden. Die gij gekruist hebt, zei Petrus gewoon hoor, om het eenvoudiger te zeggen, in Handelingen 2 enzovoorts. En sindsdien is het Joodse volk verdreven geworden van de aarde, dat wil zeggen van het land, van Eretz Israël of wat dan ook maar, in de verstrooiing. Het is voor het aangezicht des Heren verborgen, want de Heer verbergt zijn aangezicht voor dat volk. Toch? En zelfs als je zijn naam wilt horen, dan gaat het grote moeite kosten. Die ga je niet vinden onder de Joden. Officieel niet. Die naam. En zij zouden zwervende en dolende zijn op de aarde. Dat weet iedereen. De zwervende Jood heet dat. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Dat weet ook iedereen. En daarna, ja, ik heb het niet eens opgezocht in Genesis 4. Maar daar staan die dingen. Maar dan gaat het verder dat de Heer een teken aan Kain stelde. Dat het niet zou gebeuren. En het wordt slecht gelezen. Maar het teken van Kain, het teken aan Kain, is dat hoewel iedereen probeert hem te doden, lukt het niet. Dat is het teken. Lees die zin, lees die teksten maar in Genesis 4, dat is het teken. Dat is het merkwaardige ook van het Joodse volk. Het wordt verdrukt, vervolgd en het zwerft en het moet altijd weer op de vlucht. Dat is de geschiedenis van het Joodse volk, in elk geval van de laatste 2000 jaar, afgerond. Maar het is er nog steeds. En vermoedelijk talrijker dan ooit. Ondanks alles. En dat is een teken. Hebben jullie dat nog? Nou, dat is de introductie van het begrip verberging. Als u daarna wilt lezen, dan komt u in Deuteronomium terecht. Nou ja, niet dat, eerder ook hoor. Maar ik noem maar een paar essentiële schriftplaats in dit verband, dus in Deuteronomium 29, een misbruikte tekst overigens. Want dat is de beruchte tekst waar Mozes zegt in Deuteronomium 29, vers 29, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. En die tekst wordt gebruikt als je vragen hebt over min of meer Bijbelse zaken en men weet er geen antwoord op. Dan zegt men, nou ja, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Dat is een bekende, hè? Of onnaspeurlijk. Jesaja 55, Romeinen 11. Of je hoort wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Dat is meer de evangelische variant trouwens. Heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben? Dat erachter staat, doch God heeft het ons geopenbaard. Daar gaat men aan voorbij. Maar goed. En dat Paulus deze dingen zegt, Gods wegen zijn onnaspeurlijk. Meteen nadat hij ze heeft uitgelegd. Nadat hij ze heeft uitgelegd, stelt hij vast, dat hadden wij niet kunnen bedenken of naspeuren. Dat is wat hij zegt. Dus je kan het wel degelijk weten. En zo wordt dit vers gebruikt. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen. En in de context, in de samenhang hier, blijkt waar het over gaat. Want die verborgene dingen, dat slaat op dat de Heer een oordeel zou brengen en inmiddels dan gebracht heeft over Israël in grote verbolgenheid. Men leest vers 28 even erbij. Daar staat, de Heer heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. Begrijp je me goed? Ze waren nog niet eens in het land toen Mozes dit zei, hè? Zo zal het gaan, zei Mozes. Dat de Heer hen heeft uitgetrokken in toorn en grimmigheid en in grote verbolgenheid. Dat is een term die we zojuist ook lazen in Jesaja 57, vers 17. En hij heeft hem verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen, heeft iemand er achteraf bijgeschreven. En zo was het natuurlijk ook. Dat is dus in de Babylonische ballingschap gebeurd. Dat men dat erbij schrijft. Nee, geïnspireerd zijn wel. Ik heb er geen probleem mee, hoor. En dan, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Dat heeft dus betrekking op de dagen waarin het volk verstrooid is. En de Heer over hen verbolgen is. Want in die dagen verbergt de Heer zich voor hen. En ik heb nog steeds mijn hand bij Jesaja 57 vers 17. Ik verborg mij en was verbolgen. En hier in Deuteronomium 29. In grote verbolgenheid was ik. En daarna gaat het over verborgen dingen. En dan gaat Deuteronomium verder met voorts, dat wil zeggen daarna, alsnog, zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft, dat wil zeggen in de verstrooiing. En gij zult u bekeren tot de Heer en zijn stem gehoorzaam zijn. En dan, en de Heer, vers 3, zal uw gevangenis wenden en zich over u ontfermen, enzovoorts. En u terugverzamelen, en wat het maar was allemaal. Maar die term verborgene dingen, dat is de samenvattende term voor alles tussen het oordeel dat over Israël gebracht wordt en een toekomstige bekering. Heb je dat? En om het dan nog moeilijker te maken, voor zover het op de 10 stammen van Israël van toepassing is, gaat het over de tijd vanaf de val van Samaria tot aan de opstanding van Christus, wanneer de Heer zich bekend maakt alsnog en zich niet meer verbergt. En voor zover het op het Joodse volk betrekking heeft, nou had, was het vanaf de val van Babel tot de opstanding van Christus. Vanaf de Babylonische ballingschap, daar hebben de Heer zich verborgen. Maar daarna opnieuw, want sinds die tijd verbergt de Heer zich weer. Dat is het meest opmerkelijke, roep ik altijd hardnekkig, van de opstanding van Christus, dat hij niet in het openbaar verschenen is, maar dat hij zich verborgen gehouden heeft en alleen bij besloten bijeenkomsten eventueel zijn opwachting maakte, of op een plaats waar de mensen uitgenodigd waren om zich te verzamelen. Maar in het openbaar is hij nooit verschenen. Hij verborg zich en hij doet het tot vandaag. Dat is het. En via Deuteronomium 29 vers 29, de verborgene dingen, komen wij terecht even in Deuteronomium 31. En ik herinner u eraan dat Deuteronomium, dat is het boek met de afscheidswoorden van Mozes. Het hele boek. En in Deuteronomium 31 lezen wij vanaf vers 16, zie, gij zult slapen, dat wil zeggen ontslapen, namelijk overlijden. Gij zult slapen met uw vaderen en dit volk zal opstaan en nahoereren de goden der vreemden van dat land waar het naartoe gaat, in het midden van dezelfde. Opwekkende woorden van Mozes, na een bediening van 120 jaar. En het zal mij verlaten en vernietigen mijn verbond dat ik met hetzelfde gemaakt heb. Ze zijn nog niet eens in het land, hè? Ja. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken. En ik zal hen verlaten. Want ze zouden hem verlaten, vers 16. En dus zegt de Heer, dan zal ik hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. En dan staat er dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen hertreffen, dat het te die dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen omdat mijn God in het midden van mij niet is. Vreemd genoeg, de Joden zeggen bijna letterlijk dit, hè? Waarom overkomt hen al die ellende? Het verplichte voorgeschreven antwoord is omdat wij geen tempel hebben. En daarom denken sommigen dat er eerst een tempel gebouwd moet worden. Onder de Joden bedoel ik. Hè? Maar ja, ze begrijpen de beeldspraak niet eens meer. Het is niet het gebrek aan een tempel. Dat betekent dat de Heer in de midden niet woont. Ja, dat is wat het betekent. En hier staat het zwart op wit. En dan nog een keer vers 18. Eigenlijk twee keer in vers 18. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen. Want dat is wat er echt staat. Om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. De Heer trekt zich terug. En dan sla ik weer een bladzijde om en dan ben ik in 32, Deuteronomium 32, vers 20. Waar staat, en hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik bekijk het wel. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen. Dat is dus echt, ik bekijk het wel. Dat wil zeggen, ik doe er niks aan, maar ik zie wel wat er gebeurt. Ik kijk naar hun einde en ik zal er niks aan doen. Ik zal zien welke lieder einde zal wezen, want ze zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen geloof is. Geen trouw staat er dan, maar dat is hetzelfde woord, dat weet u, hè? Ja. En dus uitdrukkelijk, ik zal mij verbergen. Nou ja, en dat lees je dus bij gelegenheid in het Oude Testament nog een paar keer. In de profetieën. Totdat je het Nieuwe Testament aankomt. En dan gaat het over de verborgenheid of verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Of de verborgenheid van Gods wil. Enzovoorts. Zie? Dat is onze tegenwoordige tijd. En daar gaat Jesaja 57 dus over. Over onze tegenwoordige tijd. En dat bij gelegenheid de Heer dan zijn aangezicht niet verbergt. Ach, ik noemde u wat dat er perioden zijn in de geschiedenis van zowel de tienstammen als de twee waarin de Heer zich verbergt. Meestal hou ik het simpel en zeg ik dan, nou ja, als iemand in de dagen van de apostelen zou zeggen, dit kan de Messias nog niet zijn, de verlossing kan nog niet komen, want er zouden volgens de profeten eerst dagen komen waarin de Heer zijn aangezicht voor ons zou verbergen, dan zou in ieder geval het antwoord geweest zijn, de Heer heeft zich zojuist 400 jaar voor jullie verborgen. Dat overlapt dus het gat, het historische gat heet zoiets, tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De zogeheten intertestamentaire periode. Na Malachi, dat is ongeveer 400 voor Christus, deed de Heer het zwijgen ertoe, zond hij geen profeten meer, enzovoort. En toen kwamen wij terecht bij een engel die verschijnt aan ene Jozef. Let op de naam Jozef. In Matthäus 1. Dan wel bij een dame met de naam Maria. En dat is Lucas 1. Hebben we die nog? Is niet voor niks, hè? Oh, die namen niet. Maar toen maar. Maar het gaat mij nu maar om die tijd waarin de Heer zich verborg. Aan de andere kant vind je zoiets ook bij de 10 stammen van Israël. Waarbij de Heer zich verborg vanaf de ondergang van het 10-stammenrijk. En op een of andere wijze zich bekend maakte na de opstanding van Christus. Want dat hebben wij gelezen lang geleden in Jesaja, wat het maar was, 8 geloof ik. Over het idee van, terwijl in de hele wereld het licht uitgaat, gaat het juist aan. Een volk dat in duisternis, het is zo'n kerst, een volk dat in duisternis wandelde, zal licht zien. Want duisternis bedekt de volkeren enzovoorts. De natieën, de nacht enzovoort. Maar ergens namelijk in Galilea de Heidenen. Daar zou, in het land van Zebulon en Naphtali, daar zou dan toch licht zijn. Dus, ja. Niettemin kun je zeggen, dat mag dan zo wezen en de Heer mag dan zijn woord schrijven. Geen die geplant hebben bij de, in Galilea de heidenen, bij de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, bij de 10 stammen van Israël, dat mogen dan zo zijn, maar nochtans verbergt hij zich. Langs de andere kant gezien. Want officieel leven die volkeren niet in gemeenschap met de Heer. Officieel niet. Officieel is er alleen sprake van een verloving. Oké, dat is beeldspraak, maar het is een Bijbelse beeldspraak. Zoals Jozef en Maria elkaar niet bekenden totdat die eerste zoon, totdat zijn eerstgeboren zoon gebaat had. Dat is de positie. Vandaar dat ik nog maar eens zeg dat feitelijk de Angelsaksische volkeren Israël de bruid zijn in onze dagen. Namelijk verloofd, dan ben je bruid, als vrouw ben je verloofd, maar nog niet getrouwd. Daar wacht het nog op de gemeenschap enzovoort. Kijk, dat is het ultieme antwoord op de bruidskwestie. Ten slotte stamt hij uit Hosea 1. En dat gaat exclusief over de 10 stammen van Israël. Heb u dat nog? En terwijl ze geen gemeenschap... Hoe zal dit zijn, terwijl ik geen man beken? Nee, het is het werk van de Heilige Geest. En het werk van de Heilige Geest drukt zich in onze dagen uit in de wording van de gemeente. Heb u dat nog? Eer haar smak overkomen en wat het maar was. Hoe dat maar heten mag. Het is wat ingewikkeld... Maar nee, joh, dat is helemaal niet ingewikkeld, kom op. Maar ze hebben godsdienstige zaken zo plat gemaakt en teruggebracht. Want als wij nou maar de Sabbat vieren, dan wel de zondag houden. En eens in de week iets plechtigs doen, collecteren of zo. Dan komt het verder wel goed. En de naaste liefhebben natuurlijk. En wat doen aan ontwikkelingshulp eventueel. Voor het dikketje. Cent voor een dikke dier. Zo oud ben ik al, ja. Maar goed.
Maar wij horen ook niet meer. Een dikketje.
Nee, dat mag ook niet meer natuurlijk. Maar dat heette echt zo, dikketje. Ken je dat nog?
Ja.
Een cent meenemen. In een dikketje, dat deed je erin. En een knikje met dikketje zo. Het dikketje was trouwens verbazingwekkend goed aangekleed. Dik. Maar toen wel. Geen in strijd met... Nou ja, laat me zitten. Maar goed. Ja, dat schijnt dan allemaal niet meer te mogen, maar toen maar. En, nou ja, laat ik het dan eens een keer van andersom zeggen. Voor zover de cultuur van de westerse volken, van de blanken, dan misschien dan toch aan de top van de beschaving staat in de wereldbevolking, voor zover dat zo is, zei Paulus, zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Nou ja, hij kwam iets anders binnen dan ik nu, maar daar gaat het wel over. Want hij bedoelde te zeggen, dat zegt hij ook, maar als jij in het geloof niet blijft, zul je ook afgesneden worden. En dan val je gewoon terug tot het bekende heidendom. En dat is wat in onze dagen dus aan het gebeuren is. Zie? Nou ja.
Afval.
Ja, dat komt uit op de afval. Ja, goed, die afval wordt weliswaar primair genoemd in verband met het Joodse volk in de 70ste week van Daniel. Maar die kant gaat het op. En met de hele wereldbevolking. Want dat is ook wat de Bijbel ervan beschrijft vervolgens. In Daniel en later in Openbaring. En natuurlijk 2 Thessalonicenzen 2 waar het even wordt aangehaald. De afval, ja. Daar gaat het naartoe. Want ik ben van mening dat de rijkdom, als je dat zo mag zeggen... En het culturele niveau van de westerse wereld, dat die te danken zijn aan het christendom. Allen die enige weten hebben van de cultuurgeschiedenis van de westerse volken, zeggen allemaal, wat het ook is, en welke vorm van kunst of cultuur ook, het komt allemaal uit de kerk. Het komt allemaal uit het christendom. Dat geldt voor de beeldende kunst, dat geldt voor de literatuur, dat geldt voor de muziek, niet in de laatste plaats trouwens. Komt allemaal uit de kerk. Zegt men dan. Ja, het komt uit de christendom. Dat is wat de mens uitteelt, namelijk boven laten we zeggen, de ellende van het bestaan onder de zon. Ik mag moeten zeggen van de ijdelheid onder de zon, de ledigheid enzovoorts. Maar als je de Heer kwijtraakt daarna weer, dan val je vanzelf terug naar het lagere niveau van het hier en nu, het platte, het oppervlakkige van dit bestaan. En dat is eigendom en bijgeloof wat daar aan vastzit enzovoorts. En het probleem is dat, ja, ik kan daar verder niks over zeggen, want dan kom ik midden in de actualiteit terecht en is net of ik daar een standpunt in inneem of zo. En dat was nou weer niet de bedoeling. Ik kom niet verder dan, dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. Want de hele wereld wordt beheerst door de leugen. En dat geldt niet voor de kleine dingen, ook, maar dat is niet belangrijk. Ook voor de duivel niet, dat gaat over de grote dingen. Zie? Van welke kant ook. Dus daar valt geen standpunt in te nemen of een keuze te maken. Onze keuze is niet horizontaal in welke richting ook, al hebben we 360 graden. Het is verticaal, dus totaal wat anders. Nou goed. Ik verborg mij, zei de Heer, en was verborgen. Weet u nog dat we gelezen hebben in Jesaja 55 of 54? Daar hebben we gelezen in vers 7. Een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen, Rugama. Hosea 1. Ik zal u mij tot bruid werven. Ik zal u mij ondertrouwen. Hosea 2. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van uw ogenblik verborgen. Het wordt hier weliswaar gebagatelliseerd. Maar dat is om het te contrasteren met de grote ontferming die daarna volgt. Maar het was wel degelijk een grote tijd. Een lange tijd waarin de Heer zich verborg voor Israël. Maar de verlossing daarna is nog veel groter. Dat heeft iets van doen met het lijden van de tegenwoordige tijd, dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die daarna zal geopenbaard worden. Ik weet wel dat ik nou een tekst enigszins uit zijn verband ruk, maar het gaat om het beginsel nu. Hè? Maar ik heb mij verborgen. Maar het gaat erom dat hij zijn aangezicht niet meer verbergen zal in de toekomst. Want dat is dan het hele idee. En dan terug naar Jesaja 57. Ik sloeg hen, ik verborg mij, ik was verbolgen. En zij evenwel trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. Ooit. Ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven. En ik breng u in herinnering Jesaja 40, dat immers begon met, juist, met troost, troost, mijn volk. En toen zal ik u uitgelegd hebben dat troost een van de kenwoorden is van het nieuwe verbond. Zoals genade, het verbond der genade. Zoals eeuwig, een eeuwig verbond dat niet verbroken kan worden enzovoorts. Maar het heet ook troost, vertroosting. Troost in de enige echte betekenis, iets beters ter vervanging van het oude. Want dat is het eigenlijk, hè? Troost. Men leest 2 Korinthe 1 en tellen hoe vaak het woord troost daarvoor komt. Maar dat zal ik ook wel gezegd hebben. Troost. Wij kennen trouwens Christus dan wel de Heilige Geest als de trooster. Nou ja, de andere trooster eventueel. Christus als de trooster en de Geest als de andere trooster. Ja, maar niet te minder trooster. Ik zal hen vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. En dan vers 19, ik schep de vrucht der lippen. En ik vind het zo mooi, je krijgt altijd termen aangereikt. Dus het woord van God. Je krijgt termen aangereikt waardoor je weer weet waar je zit. Heb je dat? Ja, ik weet niet of u het verschijnselijk hebt, maar u weet toch dat als ze een filmpje beginnen op te nemen, ook als het helemaal geen film is, maar een video of wat dan ook, dan krijg je eerst dat bekende bord waarop staat waar het over gaat, welke scène het is en de hoeveelste keer is dat men het opneemt, want tegenwoordig men is dat zo waar, hoe staat het nummer bij, en dan krijg je klap, toch? En dan gaat het bord uit beeld en dan begint de opname. En die klap, daar gaat het me nou om. Die klap is gewoon om het geluid en het beeld gelijk te zetten. Want die krijg je zeker tegenwoordig niet meer gelijk binnen. Vroeger was het ook problematisch trouwens met tape recorders enzovoorts. En hoe de koppen staan en wat het maar was. Maar dan moet je synchroon zien te krijgen. En dat roepen wij nog steeds, hè, dat beeld en geluid niet synchroon. Heb je dat ook? Dat als je je geluid van je televisie over je luidsprekers van je audiosysteem zet, dan komt het te laat. Ja, dan komt het omdat het een paar keer onderweg omgezet moet worden van digitaal naar analoog, van analoog naar digitaal, van digitaal naar analoog, weet ik veel. Dan blijft van het geluid niks over en komt veel te laat. Of die televisie-interviews met een correspondent in het buitenland. Dan wordt dan een vraag gesteld. Hé Jan, denk jij ook dat ze zo, zo? En dan zie je die man daar staan met zijn koptelefoon op. En dan duurt het een hele poos. En dan ineens wordt hij wakker en dan begint hij te praten. Want ja, dat duurt heel lang voordat het bij hem is. Het was vroeger niet zo toen het nog analoog ging. Maar tegenwoordig digitaal en het wordt nog bewerkt ook. Dan wordt het weer trager. Maar het gaat mij om die klap, hè. Zodat als je het later moet monteren, het beeld en het geluid wat je apart hebt opgenomen, er weer onder moet zetten, dan weet je, als die klap komt in het geluid, dan moet gelijk vallen met dit. Met de botten. Dat is het hele verhaal. En sinds mensheugen is gebeurd dat zo. Nou, om die synchronisatie gaat het. En dat vind je in je Bijbel ook. Je hebt profetieën en ineens staat er zo'n trefwoord. Zo'n trefwoord was bijvoorbeeld, ik verborg mij. Dan weet je weer waar je bent. Nou ja, vers 1 was natuurlijk ook niet alleen een woord, maar zelfs een hele zin. De opname van de gemeente. Je weet dus waar je bent. Zie? En in vers 17 heb je, ik verborg mij. En in vers 19 heb je, ik schep de vrucht der lippen. En die kun je ook synchroniseren. Met Hebreeën 13. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden. U bent uit de vergadering zeker. Nou ja, laat maar. Daar kennen ze die uitdrukking in ieder geval. Daar mag je blij mee wezen dan. Hè. Ik schep de vrucht der lippen. Vrede, vrede. Dat is ook een trefwoord van het nieuwe verbond. Vrede. Het verbond des vredes. Mijn eeuwig verbond des vredes. En hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. En zelfs de term band des vredes uit Efeze 4 is niks anders dan het verbond des vredes. Vrede, vrede, shalom, shalom. Voor degenen die verre zijn en degenen die nabij zijn. En wat zei Petrus in Handelingen 2 toen onze bedeling der verborgenheid aanbrak. Hij zei, want u komt de belofte toe. En alle die verre zijn. En wat zei Paulus in Efeze 2? Hij zei, gedenk dat gij die eertijds verre waart nabij gebracht zijt. En samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd wordt op één fundament. Tot een tempel met één uiterste hoeksteen enzovoorts. Heb je dat nog? Het zijn nieuwtestamentische waarheden. En vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Ik heb nu spijt dat ik niet Deuteronomium 30 gelezen heb. Waar staat het is niet verre om in de hemel op te klimmen. Het is niet verre om in de afgrond neder te dalen enzovoort. Want nabij u is het. In uw mond en in uw hart. Want met het hart gelooft men ter zaligheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Met de mond. Want wat in het hart woont en leeft, komt er logischerwijze via de mond als eerste uit. Soms ook via de handen en voeten. Handel en heet dat en wandel. Maar in de eerste plaats via de mond. En in Hebreeën 13 vinden we die prachtige beeldspraak. Tenminste, ik beschouw het maar als beeldspraak. Misschien moet je het idioom noemen. Maar daar staat in Hebreeën 13 de oproep dat wij, vers 13 van Hebreeën 13, dat wij tot Christus zouden uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dit is ook beeldspraak, want het is ontleend aan Grote Verzoendag en in het bijzonder aan de uitgaande bok. Van de twee bokken op Grote Verzoendag, maar toe maar. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, want wij hebben hier geen blijvende stad of samenleving, burgerschap, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem, Christus, Jezus eigenlijk, vers 12, laat ons dan door hem altijd goden aan God opofferen, en offeranden des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Ik weet niet of men het weet, maar heel dat moderne zogeheten preesgebeuren, ach, zijn gewoon evenementen, muziekevenementen, daar heb ik ook niks tegen verder. Maar het idee van praise, het idee van aanbidding met de mond, dat is feitelijk hier vandaan afkomstig. Hieruit afkomstig, uit dit ding. Namelijk een offerande des lofs via de lippen. Maar ik moet meteen zeggen dat je, als je daar niet meer in ziet dan dat we af en toe gezamenlijk een lied zouden zingen van aanbidding, dan is het wel armoe, hoor. Nee, ik heb er niks tegen. Ik zeg er niks, net zo. Ik zeg alleen, als je niet meer hebt dan dat, dan is armoe. Net als we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, en je moet ook voor dit leven op Christus hopen, hoor. Maar als we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn we de ellendigste van alle mensen, schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. Zie? Het slaat op heel ons leven. Kijk, als het gaat over de zondigheid van de mens, dan heet het dat ze zondigen met de mond, de tong, de keel, de lippen. Men leest in Romeinen 3, samenvattend. Komt uit de Psalm 14, geloof ik, of waar het maar was. Maar het komt uit de Psalm. Wat de mens doet, doet hij namelijk primair met zijn mond, zijn tong, de keel, de lippen. Dat is 4 keer hetzelfde eigenlijk. Heb je dat? Dat is wat hij als het ware uitademt. Daarom moeten wij een mondkapje op. Zodat je de vieze woorden binnen het mond moet houden. Maar toch maar. Het schijnt gevaarlijk te zijn. Het is allemaal symboliek. Maar ja, zo maar. Maar daar waar wij kinderen Gods geworden zijn, daar is onze keel als het goed is niet meer een geopend graf. En er is niet meer slangenvenijn onder onze lippen. En hoe dat maar heten mag met die woorden nog steeds uit Romeinen 3. Dan zijn het woorden met zout besprengd. Omdat, bedankt aan Colossense. Omdat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Nog steeds Colossense, 3 vers 16 in dit geval. En dat is wat wij God aanbieden. Want offeren wil zeggen offeren, aanbieden. En opofferen is alleen maar een versterking van het woord. Namelijk, het gaat omhoog. Wij offeren iets als we iets geven aan een hoger geplaatst iemand. Staat in, uw woordenboek weet ik niet, maar in mijn woordenboek staat het wel. Offeren is gewoon iets aanbieden. Alleen, we gebruiken het woord alleen als we iets aanbieden aan iemand die hoger is in rang dan wij zelf. Dus aan de koning, aan hoger geplaatste, en bij voorkeur aan God, of wat we daarvoor houden. Heb je dat nog? Dat staat in mijn woordenboek. En zo is het. En op voor dat woord is alleen maar de versterking daarvan, naar al oud-Grieks gebruik. Dus wij opofferen een offerande, logischerwijze, een offerande des lofs, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam, wij beleiden zijn naam. wij spreken over hem. Wij erkennen op grond van ons, van wat in ons hart is, ons vertrouwen in hem. En wij getuigen, leggen verantwoording af voor de hoop die in ons is en hoe bereid mag, enzovoorts. Nou,
zin,
dat is
maar de zin begint ook door hem. Hè? Het is door hem dat wij dat doen.
Ja, het is nog veel sterker dan ik het nu zei. Dus broeder, ik zal er maar op ingaan. Wat uitgelegd wordt, maar ja, aan het eind vanavond valt er niet veel meer uit te leggen, ik moet nu stoppen, maar wat de Bijbel uitlegt of leert, is punt 1, schrik niet, maar punt 1. Het begrip offeren in de zin van dat de Heer Jezus een offer zou gebracht hebben. Dat is weliswaar een Bijbels idee, maar dat is nergens van toepassing op de kruisiging. Dat wordt niet als offer beschreven. Wij doen dat wel in de christelijke traditie, maar wij hebben het woord offeren geassocieerd met sterven, met doodgaan. Wat ook niet de betekenis van het woord is. Soms is het er de consequentie van, voor een deel althans. Maar lang niet altijd, een spijsoffer gaat niet dood. Toch? Een drankoffer ook niet. Dus ja, bovendien hebben wij het misverstand ontwikkeld dat een offerdier sterft op het altaar. Wat niet het geval is, nooit, ever, never. Het offerdier wordt geslacht op de slagbank. Dat is de dood. Maar daarna pas kan het geofferd worden, eerder niet. En de Heer Jezus werd ter slagbank geleid. Dat was Jesaja 53, moeten we het dus ook over gehad hebben. Het kruis was geen altaar. En hij die er hing was ook niet een offer. En wat de Bijbel leert namelijk is weliswaar dat hij een offer gebracht heeft, maar in zijn opstanding. Met de woorden, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dat was in zijn opstanding. En God nam dat offer aan. Dat is wat er gebeurd is. Zie. En God zei, prima, dan maak ik je nu tot mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd en gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, enzovoort. Hij offerde zichzelf. Na zijn opstanding. Heb je dat nog? En vervolgens, want dat is het vervolg in Hebreeën 10. Dan wordt gezegd, en als hij dus zijn lichaam offerde, zijn wij, u en ik als gelovigen, zijn wij daarmee en daardoor eveneens geofferd. Nou ja, geheiligd staat er dan, maar heiligen wil zeggen in de dienst van God plaatsen. Dus dat is wat het is. De redenering is namelijk dat hij zichzelf, namelijk zijn lichaam offerde, eenmaal, voor altijd. En waar wij leden zijn van zijn lichaam, hebben wij dus deel aan dat lichaam. En dus hebben wij deel aan dat offer. Niet alleen is de Heer Jezus geplaatst in de dienst van God, maar wij als het lichaam van Christus zijn daarmee ook in die positie geplaatst. En daarom worden wij opgeroepen in Romeinen 12. Ik bid u door de ontferming Gods, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Heb je dat nog? Niet op persoonlijk initiatief, maar omdat dat nou eenmaal onze logische, staat het, redelijke, eredienst is. Dat is het gevolg ervan. Met andere woorden, wij zijn in de dienst van God geplaatst. Of u dat nou leuk vindt of niet. Daarom heten wij heiligen. En wij worden opgeroepen om die status quo, om die situatie te accepteren en daar de consequenties uit te trekken. Daaruit te leven dus. Heb je dat nog? En daarom, wij offeren door hem. Omdat wij in hem zijn. Dat is de Hebreeënbrief. Dus de nieuwtestamentische positie van de gelovigen in Christus. Enzovoort.
Ja, want het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken.
Ja.
Of weer door hem.
Dit gebeurt allemaal door hem. Het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken enzovoorts. God deed het er werken in onze dorens, omdat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. In Christus in de hemel. En het feit dat wij priesters zijn van een nieuw verbond, dat worden wij geacht als een zegen te beschouwen, maar het is omdat wij in Christus zijn. Eigenlijk zijn wij dus leden van het lichaam van de hoge priester. Of eventueel het huis van de hoge priester, zo je wilt. Dat zijn begrippen uit het Oude Testament. Zie? En dus, wat hier beschreven wordt, in Jesaja 57, ik schep de vrucht der lippen, enzovoorts. Voor degenen die nabij zijn, zegt de Heer, en ik zal hen genezen. Dat gaat over onze tegenwoordige tijd, want zo wordt dat idee van vrucht der lippen in Hebreeën 13 aangehaald. Zie? Maar nogmaals, het gaat maar niet alleen letterlijk over lippen, dit is een beeldspraak, dat geldt voor ons hele wezen. Dat is wat het is. En dan het contrast. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten en haar wateren werpen slijk en modder op. Dat is de wereld. Die zee die altijd maar tekeer gaat, nooit rust, altijd een boel herrie maakt in een branding en het werpt alleen maar slijk en modder op. Het schiet niet op. Je kunt daar niet tegen vechten, zo is het nou eenmaal. De goddelozen hebben geen rust, heet dat. En geen vrede, dat is hier het laatste vers en dat staat er ook niet voor het eerst. Maar daar moeten we het voor vanavond echt wel bij laten, want wij zouden op tijd dit etablissement verlaten, toch? We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. En wij danken u dat wij mogen leven in het bewustzijn van uw kinderen te zijn en te leven uit de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we nieuwe schepselen geworden zijn en voorwerp geworden zijn van uw tegenwoordige werk, waarbij u ons als uw kinderen trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en ons plaatst in de gemeenschap der gelovigen, der heiligen, te midden van die gemeente waarvan wij deel zijn geworden. En daar geeft hij ons een plaats. Daar geeft hij ons iets te doen. Maar daar delen wij ook in de collectieve roeping van de gemeente als zodanig tot koninklijk en priesterlijk volk. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn. Dat we dit oude woord mochten openen en mogen vaststellen dat het hoogst actueel is en ons spreekt over onze eigen tijd en onze eigen positie. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van dit woord, de kracht van uw geest en de kracht van uw genade. Opdat uw werk aan ons mag voortgang vinden tot verheerlijking van uw naam, maar ook tot heerlijkheid van ons. Op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.